Men zegt het soms, people leave bosses, they don't leave companies. Hè.
In een veranderingstraject heb je altijd verlies. Het is zaak om dat verlies en om die schade zoveel mogelijk te beperken. Het is een utopie van te denken dat iedereen al die facetten van dat leidinggeven volledig kan beheersen.
Als we de realiteit van vandaag onder ogen zien, dat er twee facetten zijn waar er niet kan op bespaard worden. En dat is personeelskosten en dat is ICT-kosten.
U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Liesbeth Imbo.
Welkom bij alweer een nieuwe HR-podcast. En dit keer zoomen we in op onze leidinggevenden. Ze sturen aan, coachen, vertalen beleid en visie naar actie en resultaten, sturen en luisteren en zoveel meer. Veel bordjes dus in de lucht, hoge verwachtingen en soms vaak te weinig uren in een dag. Dus nood om ook even bij hen stil te staan. En dat doen we met Lise Stassen, Senior Account Manager bij Postdoc. Dag Lise.
Hallo.
En met Sarah Volkaert, directeur departement personeel bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Dag Sarah.
Hallo.
Lise, is er veel nood aan zo'n opleidingstraject voor leidinggevenden specifiek?
Zeker wel. Ik denk dat we kunnen zeggen dat dat heel belangrijk is. Zeker
waarom?
Zeker in deze tijden van verandering. We zitten in een context waar dat organisaties heel erg struggelen. Er wordt heel veel verwacht van organisaties, zeker van overheidsinstellingen. Zij moeten met beperkte budgetten heel veel doen en heel veel doelstellingen verwezenlijken. Dus ja, zeker heel belangrijk.
Ja. Wordt het vaak vergeten? Want je zegt, het is heel belangrijk, maar is men er voldoende zich van bewust?
Men is er zich van bewust, maar dan vooral door te zeggen, we hebben dat nodige leiderschapstraject, maar men is er zich iets minder van bewust hoe dat we dat precies aanpakken.
En daarom is er deze podcast natuurlijk,
ja.
Om hen op weg te helpen. Voor ik naar Sarah ga, wat is jullie rol in zo'n traject als Postdoc?
Met Postdoc, wij zijn eigenlijk een organisatie die raamcontracten afsluiten met private partners. Dat is niet zo veelzeggend. Maar wat is onze rol daar vooral in? Onze klanten zijn overheidsinstellingen en wij gaan eigenlijk met Postdoc op zoek naar de noden die bij die klanten aanwezig zijn binnen de wereld van P&O uiteraard. En als er vragen zijn, dan zijn wij er om advies te geven en eventueel naar een oplossing toe te werken. En op weg te helpen. En dat kan binnen een onderwerp zoals leiderschap zijn, maar dat kan ook binnen andere onderwerpen
zijn. Ja, jullie doen veel.
Ja.
Je doet ook veel inderdaad voor de provincie Oost-Vlaanderen.
Ja.
Sarah, jij bent daar directeur departement personeel, dus een leidinggevende.
Dat klopt, ja.
Dat is niet altijd evident, denk ik, leidinggevende zijn de dag van vandaag.
Nee, dat is eigenlijk al een voltijdse job op zich, hè, met veel uitdagingen vandaag de dag. En dat zorgt er inderdaad voor dat je dat naast de waan van de dag om het al het operationele rond te krijgen, daar soms te weinig tijd voor krijgt of te weinig tijd voor maakt. Maar het is net een heel belangrijke job. Zoals Lies al zei, in tijden van verandering.
Ja.
Vraag het wel meer en meer inspanning van een leidinggevende om daarin in mee te evolueren.
Ja. En je wordt natuurlijk niet als leidinggevende geboren.
Nee.
En misschien ben je ook geen leidinggevende, maar ben je toch een leidinggevende?
Voilà, ik denk dat er sommigen wel geboren worden als leidinggevende. Ik denk dat er zo zeker mensen bestaan, maar ook veel mensen niet. En dat merken we. Mensen groeien soms gewoon door in een leidinggevende functie, zonder daar misschien zelf voor gekozen te hebben. Vaak vanuit een expertenrol, dat men dan de evidentie, persoon met de meeste ervaring, dat team wordt groter, dat moet aangestuurd worden, dus we zullen dan maar kijken naar de ancien. Maar goed, dat is dan niet per se de persoon die daar ten eerste zit op te wachten en ten tweede de skills voor heeft om wel degelijk de ideale leidinggevende te zijn. En dat is wat wij ook wel gemerkt hadden bij ons. Men zegt het soms, people leave bosses, they don't leave companies. Hè. Als er problemen zijn, is het vaak wel net omwille van de leiderschapsstijl die niet altijd matcht met hoe de mensen het vandaag nog willen.
Is het bij jullie ook ontstaan dan vanuit een soort probleemstelling? Die hele vraag van een opleidingstraject?
Het is tweeërlei eigenlijk. Ik ben 3 jaar geleden in dienst gekomen en dan viel het mij op dat er wel degelijk al een traject was voor nieuwe leidinggevenden. Maar ik zeg het al direct, nieuwe leidinggevenden. Dus enkel mensen die nieuw in die rol starten. En dan was dat ook een zeer beperkt traject, vond ik. Dat was voornamelijk focus op hoe gaan we hier nu ons functioneringsgesprekken en ons evaluatiegesprek,
heel
hoe worden
praktisch
die vormgegeven? een stukje praktisch, ook wel een stukje rond verbindende communicatie en een stukje rond het voeren van moeilijke gesprekken. Maar daar stopte het wel. En wat dan natuurlijk met Hans, die groep die in de loop van hun carrière in zo'n rol gerold zijn. Wat doen we daarmee? En inderdaad, het was te beperkt. Dus dat was een eerste vaststelling van mezelf als ik in dienst kwam. En het tweede vond ik dan inderdaad, als wij merkten dat er bepaalde problemen waren, was het vaak te wijten aan de manier van leiding geven. Ik zeg het vaak niet kwaad bedoeld, dat wil ik echt nog eens wel benadrukken. Maar niet meer altijd volgens de verwachtingen van vandaag. En dan vind ik het de verantwoordelijkheid van een organisatie om daarop in te zetten, om daarin te investeren. En dan vind ik het ons verantwoordelijkheid naar ons leidinggevende toe om hen daarin te begeleiden, in op te leiden, in te ondersteunen. En zo zijn wij eigenlijk gekomen tot de duidelijke afspraak van wij willen een opleidingstraject voor ons leidinggevende voorzien.
En dat is ook voor jou.
En dus ook voor mij, uiteraard. Ik word daar ook mee en met heel veel plezier ook mee in getrokken. Ja,
en hoe ben je daar dan aan begonnen?
Ja, we zijn daar eigenlijk niet zo doordacht aan begonnen, moet ik zeggen. Een collega bij ons binnen het departement had een interessant model gezien. En we vonden we hadden dat intern binnen ons departement besproken en we zagen daar wel muziek in. En we dachten, oké, ik ga daarmee naar de griffier bij mijn baas. Ik vraag daar budgetten voor, is dat oké? En we waren vertrokken, dachten we. Maar dan bleek dat toch niet zo goed te pakken. Dus we hadden een eerste sessie met het managementteam, want het idee was wel om te werken in eerste instantie met ons managementteam, om dat dan te laten doorsijpelen in de volledige organisatie. Dus eerst te starten met de top, om dan in golven te werken. Maar na die eerste sessie in dat managementteam voelden wij, de mayonaise pakt niet, zoals ze zeggen. En dat werkte niet. Dus wat wij een heel interessant theoretisch model vonden, bleek helemaal niet te matchen met wat onze organisatie verwacht of met de behoeften.
Ja.
En dan kwam Polestok to the rescue. Ik denk dat ik het zo mag zeggen. Dan hebben wij dat teruggekoppeld. Daar heb ik contact opgenomen met Lize van, dat was hier toch niet zo'n succesverhaal. Waar is het fout gelopen? En dan denk ik dat Lize kan toelichten hoe zij het dan eigenlijk een beetje op de rails gekregen hebben voor ons.
Komt dat vaker voor dat men begint, eer men bezint bij manier van spreken, dat men zo enthousiast zegt, oké, we beginnen?
Ja. Ja, zeker. En op zich is dat eigenlijk positief, want dat wil zeggen dat men er graag iets aan wil doen. Dus men wil graag denken, oké, leiderschap is belangrijk, we gaan er een traject rond doen. Maar vaak gaat men niet eerst die stap terug en nadenken, wat hebben we eigenlijk nodig?
Er is zoals mensen die opeens willen bewegen en die beginnen dan ook direct te lopen.
Ja, dat soort dingen. Ja, daarom zeggen we altijd vanuit Polestok, eigenlijk is het voortraject even belangrijk als het eigenlijke traject, omdat je eerst moet gaan bepalen, oké, wie zijn wij als organisatie? Wie willen wij zijn? Want uw leidinggevende is natuurlijk een verpersoonlijking van uw visie. Welke context zitten wij? Wat zijn onze huidige situaties? Wat zijn onze uitdagingen, onze doelstelling? Daar moet je eigenlijk eerst over nadenken voordat je aan een model gaat denken. Of voordat je aan een oplossing of een partner gaat denken. Vaak denken ze, we zien een mooie referentie daar. Dat zal wel ook bij ons werken. We gaan dat gewoon implementeren. En dan krijg je soms situaties, zoals bij de provincie, dat je voelt, die match is er toch niet. Wat dan heel mooi is, dat je dan kunt zeggen, oké, we doen een stap terug. We gaan even gewoon in overleg gaan. We zijn dan gewoon onder ons beginnen babbelen met nog een aantal collega's. Van Sarah, oké, wie zijn jullie als organisatie? Wat zijn jullie uitdagingen? Waar willen jullie naartoe? Wat is de visie? En daar hebben wij bijvoorbeeld gemerkt, zij wilden een opleidingstraject voor leidinggevende, maar we hebben toen gemerkt, provincie Oost-Vlaanderen is enorm aan het veranderen. En er is ook een nieuwe leidinggevende gekomen, nog niet zo lang geleden.
Een nieuwe dynamiek.
Nieuwe dynamiek, nieuwe wind. Wij merkten dat daar ook wel echt een uitdaging lag. En dat wij dat proberen ook mee in dat traject te steken. Want misschien is een gesprek met die partner een keer interessant om u wat op weg te helpen. Er zijn nooit verplichtingen, maar het kan u wel wat ideeën geven om een bepaalde richting.
Ja, en zo zijn jullie nu dan doen,
Bij ons is dan de focus eigenlijk echt verlegd. In het begin enkel over people management, want ik dacht dat is belangrijk. Hè? We moeten de leidinggevenden opleiden in hun rol als leidinggevende. Maar dan bleek nu dat we de focus een stuk verlegd hebben en eerst echt rond leidinggeven in verandering. Hoe pak je dit aan? En dat brengt ons nu toch echt wel inzichten bij van, als we dit eerder hadden geweten, hadden bepaalde trajecten misschien veranderd.
Dus het is nu nog een beetje theorie eigenlijk.
Absoluut, we zitten nu nog maar in de... We hebben wel vertraging opgelopen, door inderdaad eerst met iets van start te gaan, dan te merken, dat werkt niet, terug te schakelen, bij Polestok te raden gaan, een aantal gesprekken, van zij moesten ook weten van, waar staan jullie voor als organisatie? Dus dat was wel terug wat afstemmen. Mm-hmm. Zij gaan dan op zoek naar wie zou dan de juiste partner kunnen zijn, daar kennismakingsgesprekken mee. Dus de tijd liep verder. verder. Het traject stond on hold.
Maar was dat ook een moment dat je op een bepaald moment voelde dat men begon te twijfelen in de organisatie? Van, moeten we het nog wel doen?
Nee, dat is...
Het enthousiasme bleef.
Het enthousiasme, nu goed, we hebben dat nog niet zo wijd verspreid in onze organisatie, van nu starten we met een opleidingstraject, net omdat we eerst met dat managementteam worden starten.
Maar zij bleven erin geloven.
Zij bleven erin geloven, ze hadden niet veel keuze. Het was, het was wel een duidelijk, ik ga het zo zeggen, er was een duidelijk standpunt in ons beleid, van wij vinden het belangrijk om daarin te investeren. En ik ga daar niet oneerlijk over zijn. Er zijn mensen die daar niet zitten op te wachten. Hè? Want het is ook een beetje de confrontatie met jezelf durven aangaan als leidinggevende. Want Lise zal het zoiets nog wel vertellen naar een scan. Maar ja, het is wel zo, je start wel graag met een ja, maar ik ga het nu misschien toch zelf laten vertellen.
Ja, Lise, de scan, Lise. Ja.
Nee, wat scannen jullie?
Gewoon bij vertellen dat we hebben gemerkt, als we dat voortraject gedaan hebben, we gaan richting een juiste partner, dat heel veel organisaties daar gewoon mee starten. En wat dat interessant is op vlak van leidinggeven, bieden heel veel partners een scan aan, een startend moment, waar je eigenlijk een soort van nulmeting kan doen. Wie als leidinggevende, wie ben je? Ga je meer naar die leiderschapstijl?
Persoonlijkheid. Onderzoek.
Op vlak van leidinggevende. Ja, ja, ja. Zo krijg je wel een zicht op jezelf als persoon, als leidinggevende, wat soms ook wel confronterend is.
Heb je iets over jezelf daaruit geleerd?
We hebben die scan nog niet gedaan, maar wij zijn nu, ik zeg, doordat wij bezig zijn met dat verandertraject, is wel van hoe pak jij bepaalde veranderingen aan? En dat is soms confronterend van hoe je in het verleden
heb
ik dat helemaal... Zeker mag ik het. Veel meer participatie inbouwen in een vroeger traject. Dus niet zomaar vanuit uw ivoren toren bepaalde zaken. Denken van oké, zo gaan we het hier aanpakken. En het dan maar in de organisatie gooien van voilà, zo zal het zijn. Dan heb je gewoon veel meer werk en vooral herstelwerk achteraf om het recht te trekken. Terwijl ik vond het heel mooi, in de opleiding hebben we geleerd, een verandering heb je altijd verlies. In een veranderingstraject heb je altijd verlies. Het is zaak om dat verlies en om die schade zoveel mogelijk te beperken. En om daar zo zorgzaam mogelijk mee om te gaan. En dat vind ik wel een heel mooi inzicht om te zien van oké, we weten ook dat brengt ook nadelen met zich mee. Hè. Dat is niet altijd, en je gooit ook dingen overboord die misschien wel goed waren.
Ja.
Maar daar u bewust van zijn, ook weten van kijk, we proberen de schade zoveel mogelijk te beperken en we doen dat zo zorgzaam mogelijk door mensen daar zoveel mogelijk in te betrekken en zoveel mogelijk ook over te informeren. Dat is tot nu toe voor mij het belangrijkste inzicht.
Is die scan ook een beetje een soort scannen naar de blinde vlekken?
Ja, zeker
die
wel.
Niet weet.
Zeker wel, want vaak in zo'n scan, je kan dat een stukje zelf kiezen, maar je kan dat ook 360 graden doen. Dat wil zeggen dat ook jouw leidinggevende, als die er is althans, en ook jouw peers en eventueel jouw medewerkers, die scan ook invullen. En dan gaan ze een stukje kijken naar de discrepanties daartussen. Hoe zie jij jezelf en hoe zien jouw medewerkers jezelf? En dan kan je echt op die blinde vlekken gaan inzoomen. En daar is ook wel wat verschil in tussen verschillende partners. Sommigen doen dat anoniem, anderen zeggen we doen dat niet anoniem, want anders kan je het gesprek moeilijker aangaan.
Maar dat kan natuurlijk ook ruis geven.
Dat kan ruis geven, maar vaak gaat dat over de zaken die wel naar buiten moeten komen en die wel belangrijk zijn om sommige leidinggeven tot inzicht te brengen. Want je hebt natuurlijk wel een stukje... Je hebt ook een natuurlijke persoonlijkheidsstijl. Je persoonlijkheid is wat ze is. En ik denk dat je persoonlijkheid ook wel wat een beetje vertaald in je leidinggevende stijl. Je hebt mensen die automatisch wat autoritairder zijn, automatisch wat coachender zijn. En in de praktijk kan het zijn dat er zich situaties voordoen, zeker in tijden van verandering, dat misschien een iets autoritairer of een iets directere leidinggevende stijl wel oké is. En het is in daar inzicht te krijgen van waar liggen precies mijn sterkte en in welke situatie kan ik dat dan precies inzetten.
Ja, en inderdaad ook in een team, want dat vinden wij ook belangrijk. Je moet natuurlijk, als je zo van die scans, en zeker als je 360 graden doet, dan moet je wel een veilige klimaat creëren. Het is wel belangrijk dat de mensen niet het gevoel hebben van dat gaat hier een afrekening zijn of wat dan ook. Dus dat is wel heel belangrijk om dat te benadrukken in het begin van dit is om hier zelf van te leren. Dat is om inderdaad je blinde vlekken boven water te krijgen, zodat je daar ook kan op beginnen werken, zodat we daarop kunnen beginnen. Maar ik vond het ook zeer zinvol om te zien oké, wat mijn sterktes zijn, zijn misschien de zwaktes van mijn collega, mm-hmm. maar zo kunnen wij als team toch wel ervoor zorgen dat al die aspecten van dat leidinggeven die zo belangrijk zijn, dat die toch als directieteam bijvoorbeeld ondervangen zijn. Want het is een utopie van te denken dat iedereen al die facetten van dat leidinggeven volledig kan beheersen, want je hebt inderdaad mm-hmm. je persoonlijkheid, je hebt je sterktes, je hebt je zwaktes. Dat vond ik ook een hele interessante om te zien, want het is ook niet erg dat ik bepaalde facetten van dat leidinggeven niet goed beheers. Mm-hmm. Als mijn collega dat wel beheerst, dan kan ik die zaken wel bij hem leggen of bij haar.
Maar natuurlijk, Lise zei het ook al een beetje, de ene is al wat sturender, wat mm-hmm. autoritairer mm-hmm. dan de andere. We leven wel in een tijd waarin enorm wordt aangemoedigd of toch geschreven van de coach het leiderschap. Je ziet heel veel artikels over toxisch leiderschap. Mm-hmm. Maar ook autoritair leiderschap is passé. Ik kan me inbeelden dat je als leidinggevende soms wel ook twijfelt van, ik wil wel resultaat, ik wil doorpakken, maar ik moet ook coachend zijn en dat het niet altijd zo evident is om nog te weten, hoe moet ik het doen? 20 jaar geleden was het misschien iets simpeler.
Het was minder complex misschien inderdaad.
Mm-hmm. Of er werd misschien minder aandacht aan besteed.
Maar ja, ik denk inderdaad, het is zeker niet gemakkelijk. Net daarom vind ik het de verantwoordelijkheid van een organisatie om daar echt op in te zetten. Mm-hmm. Daarom vinden wij het ook belangrijk om niet enkel een opleidingstraject, maar wij hebben dat bijvoorbeeld vandaag al ook op intervisiegroepen te hebben met ons leidinggevenden, zodat die een keer bij elkaar kunnen luisteren van hoe heb jij deze moeilijke situatie aangepakt. Gewoon ook al eens om soms te horen van ik ben niet de enige die daarmee worstelt. Want ja, soms zijn er wel situaties waar je je tanden op kapot kan bijten. Daar moeten we niet naïef over doen. Maar ik ben nu een beetje mee in de raad kwijt.
Maar hoe sta jij zelf tegenover sturend leiderschap, bijvoorbeeld? Of zeg je, wij trekken echt wel voluit die kaart van dat coachend leiderschap.
Nu weet ik terug wat ik wou zeggen. Die kaart van dat coachend leiderschap, absoluut. Omdat we gewoon ook met een andere realiteit zitten van welzijn, dat zo'n belangrijke begint te spelen. Mensen vallen ongelooflijk veel uit omwille van psychische problematieken vandaag de dag. Dus je kan het u niet meer veroorloven om de puur sturende leidinggevende te zijn. Het is een manier die niet meer werkt. Mm-hmm. Dus je moet die realiteit ook onder ogen zien. Die toxische leidinggevende stijl, zoals je daarnet zelf zei, die pakt niet meer. Mensen accepteren dat ook niet meer. Maar mensen vallen uit en dan zit je met een ander probleem als leidinggevende, want als je geen volk niet meer hebt...
Maar er is nog een verschil tussen toxisch en sturend.
Absoluut.
Je hoort ook soms mensen klagen van mijn baas, super sympa, Lise, maar mm-hmm. die man die neemt nooit eens een heldere beslissing.
Nee, en ik denk
hij legt het altijd bij ons.
Ja, en ik denk dat daarom het zo belangrijk is om daarin te investeren als organisatie en er niet zomaar te veronderstellen als iemand bij u komt werken, dat die, om een voorbeeld te geven, heel vaak doen mensen bijvoorbeeld een assessment center voordat zij een leidinggevende functie innemen, dan kan dat daar aandachtspunten in staan, bijvoorbeeld op die en die zaken qua leidinggeven score je nog niet goed. Vaak belandt dat assessmentrapport dan in een kast en denken we, die persoon zal wel automatisch die zaken ontwikkelen. Nee, mensen moeten daar net in begeleid worden, denk on the job, maar ook in zo'n opleidingstraject, want we mogen niet vergeten dat zo'n mensen, en dan bedoel ik zeker uw middelmanagement, dat zijn wel uw kritische succesfactoren die je visie van je organisatie gaan moeten doorvertalen in je organisatie. Dat is echt de kerngroep in je organisatie om, zoals Sarah al zei, op vlak van welzijn mensen te gaan begeleiden, ook op vlak van inhoud. Die moeten heel veel petjes opzetten en we mogen niet zomaar verwachten dat die dat kunnen, enerzijds. En anderzijds ga je als organisatie daarom heel goed moeten bepalen wat je precies van die mensen verwacht in je voortraject.
En soms zijn er ook wel situaties waar je moet sturend zijn. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat je ook een beetje je team moet kennen. Het gebeurt soms ook dat ze tegen mij zeggen, ja, maar Sarah, beslis nu maar gewoon. Hè. Dus ik ben ook al vaak, omdat ik zelf persoonlijk eerder van iedereen willen horen van wat denken jullie. Maar soms zeggen ze, ja, je bent een directeur, neem maar gerust de beslissing. Ja. Dus het is ook niet altijd dat er verwacht wordt, wij willen nu in alles per se ook participatief meewerken. Mm-hmm. Nee, dus je moet een beetje weten welke zaken gaan we inderdaad, die inspraken, dat participatieve, net om je betrokkenheid en om je gedragenheid... Ja.
En daar dan over communiceren. Dat je zegt, ik vraag nu een participatieve stijl. Nu wil ik wat je daarnet zei, want ik wil graag eerder wat brainstormen. Ik heb daarover input nodig. Dat je heel erg goed communiceert welke leidinggevende stijl dat je nu hanteert.
Ja, of wat verwacht ik nu? Van, ik heb inderdaad al een concreet voorstel. Zijn jullie ermee akkoord, ja of nee? Of het is hier al een beslissing? Want het is effectief zo. Ja. Maar hoe gaan we er nu voor zorgen dat die geïmplementeerd geraakt? Dus
je zei ook van, we beginnen bovenaan. Maar het is de bedoeling om in golven te werken.
Ja.
Want... ik neem aan, jullie kunnen van boven inderdaad iets beslissen. ik als klant, zeg maar, van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, ik kom vaak met andere mensen in contact.
Absoluut, ja. Nu, ik wil wel nog eventjes meegeven, we starten met het managementteam, maar we zijn parallel ook bezig met een traject bij onze recreatiedomeinen. Daar hebben we eigenlijk het directieteam van de recreatiedomeinen zit ook al in dat traject, omdat we het eigenlijk inderdaad willen testen van wat pakt er, wat werkt er, maar niet enkel van op de top, zodat we zeker ook voelen een directie die echt een grote directie, die op dit moment ook voor een veranderingstraject staat. Hè,
maar in heeft, uitdagende tijden in de
recreatiedomeinen. Tijden in de recreatiedomeinen, absoluut. Dus wij zijn dat op twee sporen tegelijk aan het bekijken om zeker inderdaad voldoende voeling te hebben van wat verwacht nu de mensen die onder meer uitvoerende diensten. Maar inderdaad, finaal draait het allemaal om onze klant, zijn de Oost-Vlaamse burger. Maar goed, ik zeg nog eens, wij hebben los van het traject, hebben wij ook individuele coachingstrajecten van leidinggevenden. Want Lies heeft het daarnet gezegd, hè, uit een assessmentcenter bij een selectietraject. Daar heb je nu soms al, dat daar opmerkingen op staan. Ja, die steken wij niet zomaar in de schuif. Dan gaan we al kijken hoe die opmerkingen staan daarop. En dan gaan we al een individueel opleidingstraject opstarten voor die mensen. Ja. Om te gaan kijken, oké, wij werken bij jou die en die aandachtspunten. Ja. Hoe kunnen we daar nu al op gaan werken?
Dit is natuurlijk, en je zei het ook al, een langdurig engagement. Hè, want je moet af en toe dat touchpoint blijven inbouwen. We leven natuurlijk niet alleen in veranderende tijden, maar ook in tijden van steeds minder. Hè, minder geld. Er zal bespaard worden de komende jaren. We moeten daar niet flauw over doen. Hoezeer ben jij zeker dat dat niet iets is dat men zal schrappen? Hoe groot kan het engagement inderdaad zijn? Want je smijt je daar dan in als leidinggevende. Maar zal men het volhouden?
Ik denk, als we de realiteit van vandaag onder ogen zien, dat er twee facetten zijn waar er niet kan op bespaard worden. En dat is personeelskosten en dat is ICT-kosten. Mm-hmm. Ik denk, als je vandaag de dag nog mee wil als organisatie, dan we moeten inderdaad steeds meer met minder. Er zijn andere efficiëntiemogelijkheden. Maar op die zaken gaan besparen zijn niet vast voor je organisatie. En dan moet je op het einde zaken beginnen rechttrekken en dan kost het u op het eind van de rit meer, denk ik, dan daar nu preventief op in te zetten. Ja. Dus laat het een oproep zijn voor iedereen die luistert en aan de knoppen zitten voor de budgetten. Ja. Daar mag volgens mij niet op bespaard worden.
Want ik neem aan ook, eigenlijk zelfs in het grotere verhaal van de War on Talent natuurlijk, hoe beter je leidinggevenden zijn, hoe beter doorgaans alles loopt en mensen dus ook langer willen blijven.
Tuurlijk. En nogmaals, dat verhaal van die kritische succesfactor is een heel belangrijk woord, maar zij zijn echt de key in je organisatie. Want je kan vaak bij een sollicitatie of bij een selectietraject een heel mooi verhaal vertellen, maar we zeggen vaak, het is belangrijk om een realistic job review te geven, om eerlijk te vertellen wat die persoon kan verwachten. En zoals Sarah daarnet zei, mensen vertrekken vaak omwille van de leidinggevende en niet omwille van de organisatie.
Ja, en dat is inderdaad ook wat wij vanuit departement personeel, vanuit HR. Je kunt dan nog zoveel zaken proberen realiseren vanuit HR, maar het is uiteindelijk op de dienst zelf dat het moet gebeuren. En dat zijn die leidinggevenden die dan moeten de competenties hebben, de goesting hebben, de wil hebben, de tijd, de middelen, om dan wat wij organisatiebreed uitgetekend hebben te implementeren op het werk. Hè. Dus
zeer benieuwd hoe het traject verder zal lopen en wat Sarah nog over Sarah zal leren en wie Lisa allemaal nog gaat kunnen helpen. Maak jullie allebei en uiteraard ook u die aan het luisteren bent. Hartelijk danken voor dit gesprek.